Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SNM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SNM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld, om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom luisteraars bij aflevering 19 van de Fragile Wing podcast. De eerste in het nieuwe jaar.
Ja, Emma. Leuk hè?
Hoi.
Hi.
Ik had een oproepje gedaan dat als je vragen hebt aan ons naar aanleiding van de podcast, dat je dan deze vragen bij mij kon inleveren. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. We hebben heel veel vragen ontvangen.
Ja, heel
waarvoor
veel.
Dank.
Ja,
ja. Ja, echt fijn om te lezen wat jullie bezighoudt en waar we op aan kunnen sluiten. Hè? Dat in mijn gevoel vergroot dat ook de betrokkenheid tussen ons en de luisteraars. Dus dat vind ik zelf heel fijn.
Nou ja, gewoon weten wat er bij de luisteraars leeft.
Precies,
hè?
Ja.
En of het iets duidelijk is wat we zitten te vertellen of helemaal niet.
Ja, precies. Ja. Ja, dus wij gaan ons best doen de komende afleveringen om op deze vragen in te gaan of om bepaalde onderwerpen waarom gevraagd is nog wat meer te belichten. We merkten ook wel dat zeker vanuit de hulpverleningskant vaak de nadruk ligt op dat het zwaar is om dit werk te doen. Hè? Ingewikkeld is of zwaar om met survivors van ritueel misbruik te werken.
Ja.
En eigenlijk wilden wij beginnen met toch dat eventjes ook in een ander daglicht te zetten, hè, Emma?
Ja, dat klopt.
Gewoon even de mens achter de survivor belichten.
Ja, want we krijgen best wel wat vragen ook van mensen die naast een survivor staan. Niet alleen hulpverlening, maar ook gewoon de omgeving daaromheen.
En
wat kunnen we doen en hoe moeten we het doen? En het gaat allemaal eigenlijk over het proces in plaats van over de mens.
Ja, precies.
Dus toen dacht ik, hey, maar wij zijn ook gewoon hele leuke mensen.
Ja, dat is echt helemaal waar, Emma. Ja.
En ik vind het ook niet leuk om altijd maar een survivor te zijn ergens van. Of in een proces of in een hulpverleningstraject te zitten. Want ik ben gewoon ook Emma met mijn eigen leven.
Ja.
En als mens.
Ja.
En ik wou daar eigenlijk inderdaad wel eens even bij stilstaan. Dat wij ook gewoon mensen zijn. En we hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Maar we zijn ook gewoon echt mens.
Precies. En dat is toch ook zo. Dat is ook heel erg hoe ik in het werk sta. Hè? Dat ik niet het probleem alleen maar zie. Om het maar zo te zeggen. Of het proces. Hè? Of de traumatische ervaringen. Maar gewoon de mens als geheel benader.
Ja.
En dat therapeutische gesprekken ook niet altijd alleen maar zwaar, moeilijk en ingewikkeld hoeven te zijn. Hè? Want het gaat over de hele mens.
Ja.
En dat daar aandacht voor is. En jij vertelde dat tegen mij zo. Van, hey, kunnen we daar ook eens even wat aandacht aan besteden?
Ja.
En daar was ik gelijk voor. Want ik denk dat dat mooi is. In mijn beleving zijn de survivors die ik ken, in elk geval, zijn gewoon hele mooie mensen. Hele veelzijdige mensen, creatieve mensen, intelligente mensen, integere mensen, hè, waarvoor integriteit en eerlijkheid ontzettend belangrijk is.
Ja, klopt.
Ja, allemaal hele mooie eigenschappen.
Ja.
En iedere mens is gewoon uniek natuurlijk. Hè?
Maar ik denk, jij zei dat hè, toen we even op voorbereiden op deze aflevering.
Mm-hmm.
Toen dacht ik daar nog even over na. En ik denk, uiteindelijk is dat ook zo. We weten wat we te verliezen hebben.
Mm.
En ik denk ook dat je daarom ook als je vriendschappen hebt, in ieder geval voor mij, is dat ontzettend belangrijk. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen vriendschap met mij willen of mij in hun leven willen. En als dat dan zo is, dat is dan natuurlijk heel waardevol.
Ja.
Maar ik vind heel veel dingen niet vanzelfsprekend of gewoon.
Ja, dat klopt.
En ik denk ook wel dat ook wel menselijke eigenschappen heel erg benadrukt. Mm-hmm. Dus als je eerlijk bent, dat je echt eerlijk bent. En als je betrouwbaar bent, ben je ook echt betrouwbaar.
Precies, ja.
Want je weet zo ontzettend goed de andere kant ervan, hè?
Ja.
En als je daarvoor kiest om daar niet aan mee te willen doen, ga je eigenlijk automatisch al deze kant op.
Dan,
dan ben je wie je bent. Maar je kiest wel vanuit je hart dan, hè? Om de eerlijkheid daarin te laten zijn en te laten blijven. Ook voor niet alleen voor je binnenwereld, maar ook voor je vrienden
en de mensen toe.
Die je heel nabij staan.
Ja, survivors zijn vaak hele goede vrienden. Hè? Trouwe vrienden. En vanuit de hulpverleningskant zou ik ook willen zeggen dat als je werkt met een survivor, word je altijd ook met jezelf geconfronteerd. En ik vind dat een goed iets. Hè? Maar dat is dus wel iets waar je rekening mee moet houden, hè? Zou ik willen zeggen. Want
wat legt dat eens uit?
Ja, ik denk door de scherpte. Survivors zijn vaak ontzettend scherp over de ander. Hè? Van ben jij wie je zegt dat je bent? Ben jij jezelf? Ben jij sta je waar je zegt dat je staat? Ben je betrouwbaar? Ben jij trouw aan jezelf? Hè? Kloppende dingen. Ja, want dat is voor mij een hele belangrijke die ik heel vaak terugzie. De dingen moeten kloppen. Hè? In de zin van het moet op één lijn zijn. Het moet recht zijn. Dus als ik mijzelf op een bepaalde manier presenteer en dat is niet recht of dat klopt niet met wie ik ben, dan wordt daar gelijk doorheen geprikt. Zo moet ik het maar zeggen. Hè? Dat herken jij wel.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend op getraind.
Precies. Ja, maar ik vind het zelf. Je kunt dus je niet anders voordoen. En die behoefte heb ik zelf ook helemaal niet. Maar daar wordt ook gelijk doorheen geprikt.
Ja, klopt.
Je moet als mensen bij elkaar zijn.
Ja.
Dus niet als hulpverlener en survivor, maar als mens. Hè? En natuurlijk heb je dan als hulpverlener hopelijk de tools om een survivor te begeleiden in het proces. Maar je bent daar als hele mens. Ook de hulpverlener is daar als hele mens. En anders wordt daar gelijk doorheen geprikt en word je geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheden, met je eigen issues. En daar moet je toch ook dan mee aan de slag, is mijn ervaring. Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, dan hoop ik natuurlijk heel veel bij te dragen in het leven van mijn cliënten. Maar de confrontatie met hun heeft ook gemaakt dat ik verder groei. En dat ik naar mijn eigen issues kijk en naar mijn eigen kwetsbaarheden. Want daar word je gewoon op geraakt.
Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel durven.
Dat moet je zeker durven, ja.
Dat is ook wel, ook wel kwetsbaar.
Dat is het ook.
Wij zijn wel heel erg geleerd en getraind. Er zit ook training op om een ander uit te lezen.
Dat klopt.
Te fileren noemen ze dat wel eens. En dat is training.
Ja.
Maar het is ook wel een manier die je hebt geleerd als klein kind.
Ja.
Om altijd maar situaties en mensen in te schatten.
Ja.
Is iemand klopt wat hij zegt?
Ja.
Doet hij wat hij zegt?
Ja.
En andersom.
Is het integer?
Ja. Ja.
En is het oprecht? Dat is misschien wel het goede woord. Is iemand oprecht? En natuurlijk komt dat ook heel veel uit trauma voort en uit training voort. Maar het is dus wel iets waar je tegenaan loopt.
Ja.
Als je hulp geeft aan survivors. Ja. En kijk, dat betekent natuurlijk niet dat je als hulpverlener je kwetsbaarheden met je cliënten bespreekt. Maar wel dat je er zelf op geraakt kunt worden. En dat je in het verlangen naar die oprechtheid. In het verlangen naar van wie is ook de mens achter die hulpverlener.
Ja,
niet
precies.
Alleen de mens achter de survivor. Maar wie is die mens achter de hulpverlener? Staat die daar? En is die betrouwbaar? En is die oprecht? Ja, dat is voor mij wel een soort rode draad in mijn werk. Misschien is de reden dat survivors daar zo goed in zijn niet leuk. Maar het leidt er wel toe dat je echte contacten moet aangaan met elkaar. Ja. En dat het uiteindelijk echt om de connectie gaat en om de verbinding zoeken.
Wij zoeken wel heel erg de verbinding, in ieder geval van het hart.
Ja, precies.
Klopt het wat jij zegt en wat je doet? Of ben jij, als jij soms in de deur uitloopt, een hele andere Carla?
Precies.
Dan dat je nu bent.
Ja.
En dat is wel heel erg belangrijk. Want we hebben natuurlijk heel veel situaties meegemaakt, heel veel mensen tegengekomen, waar de dingen niet meer klopten.
Precies.
En als je dan wel iemand tegenkomt wat klopt en het beste met jou voor heeft.
Ja.
Ja, op een gegeven moment breekt dat wel de boel open.
Dat klopt.
En
geeft
dat vertrouwen, als je dat tenminste toe wil laten.
Ja.
Maar ik denk dat je daarom ook hele mooie vriendschappen kunt opbouwen. Want als dat die vertrouwensbasis er is, dan kan je gewoon lezen en schrijven met elkaar.
Ja, precies.
Maar dan hoef jij niet een rol te spelen.
Nee.
Want anders zou dat niet lukken. Want als ik jou bijvoorbeeld in een privé situatie tegen zou komen en je bent een heel andere Carla, dan zou ik ook mijn vraagteken stellen bij in de praktijk. Van ja, maar met wie heb ik dan te maken?
Nee, klopt,
hè?
Ja.
Maar als het wel klopt, ja, dan kan je hele mooie vriendschappen krijgen. Als je dat wilt. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Dat het klopt met elkaar. Ja. Wat je ziet en wat er gezegd wordt.
Ja, precies. En dat is voor mij inderdaad ook heel belangrijk. Ook voor mezelf. Maar ook merk ik dat in het werk dat zo belangrijk is. Van wie is Carla? Hè? En
ja.
Dat betekent natuurlijk niet dat je allemaal privéinformatie hoeft te geven. Maar dat je bent wie je bent. Hè? Ja. En dat je echt bent en oprecht bent. En dat wordt wel geproefd. Dat wordt wel gezien.
Ja, wij hebben wel heel snel in de gaten of iemand zijn riedeltje zit af te draaien. Ja. Of dat die echt oprecht geïnteresseerd is.
Vanuit het hart, ja.
Ja, hoor, ja. Maar dat is allemaal aangeleerd. En dat hoeft helemaal geen nare kwaliteit te zijn.
En nee, vind ik niet.
Want dat is eigenlijk ook wel heel waardevol. Ja. Want die gaat altijd rechtstreeks het hart in.
Precies,
en dat, ja. Ik vind dat ook niet vervelend, hoor.
Nee.
Maar ja, dan is spoeling wel wat dunner aan dat vriendschappen klopt. En zo.
Ja, zeker.
Omdat ook heel veel mensen gewoon niet kwetsbaar durven te zijn.
Ja.
Of dat je ze niet aan mag spreken op hun gedrag of op hoe ze zijn.
Ja, dat moet je dus ook als je hulpverlener bent kunnen. Hè? Dat je in elk geval met jezelf daar mee aan de slag gaat en bent.
Ja.
Ja, want uiteindelijk geloof ik gewoon ontzettend dat de verbinding is wat heelt.
Dat denk ik ook, ja. En of dat nou met vriendinnen is, of met vrienden, of met hulpverlening, mm-hmm. dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Nee.
Dus verbinding is waar de heling is, dat geloof ik tenminste echt. Want dat is ook veel belangrijker dan de therapeutische tools als het ware. Hè? Want het gaat om de verbinding met de mens. Daar is de schade gedaan en daar ligt ook de heling, dat denk ik echt. Maar dat vergt van allebei dat je dat wilt aangaan.
Ja.
En dan kom je ook jezelf tegen. Dat is gewoon zo. Maar ik vind dat zelf juist wel heel mooi. Want dat is heel puur.
Nou, en dat is natuurlijk wel iets wat wij, ja, ondanks alles wat we mee hebben gedragen, wel ook meedragen.
Zeker,
hè?
Ja.
En dat zijn, ja, dat een vriendin van mij zegt dat ook. Je bent heel eerlijk en puur. Mm-hmm. En dan denk ik, dat is dus wel echt heel erg waardevol.
Ja.
Wat dat is.
Ja.
Ja.
Ja, en wij vinden dit ook belangrijk om mee te geven. Hè? Ook aan de survivors die luisteren. Van je bent natuurlijk veel meer dan een survivor. Je bent niet je problemen, je bent niet je trauma's. Hè, wie je echt bent, ligt van binnen. Hè? En die puurheid en dat licht waar we het eerder ook over hadden. Hè? Dat vlammetje van binnen. Dat zit gewoon ergens in je. En de zoektocht is om dat terug te vinden. Hè?
Ja.
En
heel vaak gaat het over processen. En natuurlijk in deze podcast natuurlijk
zeker,
ook.
Ja.
Maar we zijn ook gewoon mensen. Ja, het is gewoon, ik vind het belangrijk om te noemen.
Ja.
Zeker omdat we alle vragen hebben gekregen. Het gaat allemaal heel veel over proces. En dan zal het gaan over heel getraumatiseerde personen. Ja, is ook zo.
Ja.
Maar
er
zitten ook gewoon nog mensen achter.
Ja, hè? Precies. En dat is goed om dat te zien.
Ja.
Ja,
ik was er al een poosje langer mee bezig. En ik heb met mijn vriendin er ook wel eens over gehad. En dat ze zei van, je bent gewoon heel waardevol voor mij. Ben jij heel waardevol? En denk ik, maar hoe dan? Wat breng ik dan in jouw leven? Hè? En dat heb ik gevraagd dus, naar aanleiding van deze podcast. Van, wil je dat eens opschrijven dan? En zou ik dat mogen delen in de podcast? Ja, maar ik wil niet in de podcast hoor, zegt ze. Ik zei, dat hoeft ook niet. Wil jij gewoon wat opschrijven over onze vriendschap? Omdat ik heel erg het gevoel is dat het gewoon heel belangrijk is om dat te delen. Gewoon voor survivors. Dat je echt gewoon mens bent. En ze heeft een stukje opgeschreven.
Ja, ik ben benieuwd.
En, dat ga ik delen. Nou, we kennen elkaar al echt al een poos. Ook dat onze kinderen zaten bij elkaar op school. En op het schoolplein raak je dus met elkaar aan de praat, omdat er gespeeld moet worden of iets anders. Dus we zaten ook toen bij elkaar in de kerk.
Oh ja.
Dus we spraken elkaar wel. En het klikte gewoon. En ik ga een stukje voorlezen. Ze schrijft: we waren beide moeder en hebben kinderen in dezelfde leeftijd. Zo kletsten we wel eens wat, na de dienst of bij de koffie, of op gelegenheden waar we elkaar tegenkwamen. Ik weet nog dat ik respect en ontzag voor je had. Dat ik tegen je opkeek, hoe je overkwam als persoon. Dat de Heer Jezus een belangrijke plaats in jouw leven had. En bij sommige mensen is dat direct duidelijk. En dat was ook zo bij jou. Ik was nieuwsgierig naar je. En ik denk dat het sowieso een normaal begin is van een vriendschap. Dat je iemand graag wil leren kennen. Ik wist toen nog niet wat er allemaal speelde op dat moment bij jou. Ik denk dat je toen maar net aan het begin van je proces stond. Ik weet nog dat ik dacht dat je voor mij veel te hoog gegrepen was. En dat je mij vast nooit interessant zou vinden. Misschien ken je dat wel. Dat je mensen ontmoet die je leuk vindt. Maar dat ze alles voor jouw gevoel zo goed voor elkaar hebben. Dat ze jou waarschijnlijk helemaal niet nodig hebben. Want dat betekent toch vriendschap? Dat je elkaar nodig hebt. En dat je er voor elkaar bent. En mag zijn. En dat je van elkaar houdt. Nou, dat deed ik al snel. En ik denk dat het belangrijk is om te vertellen. Ik heb je namelijk niet leren kennen als survivor, maar als mens. Ik wist niet wat er allemaal in jouw hoofd speelde. Ik zag gewoon Emma. En zo ging het een poosje voort. We spraken elkaar, hadden het gezellig. We lachten samen. Maar onze gesprekken werden steeds persoonlijker. We hadden het veel over het geloof, over de kinderen, over de andere dingen die we beleefden. Op een gegeven moment begon je iets te delen over met wat er gebeurd was met je. Steeds een klein stukje. Ik vond het heftig om te horen, maar vond het vooral heel erg voor jou. Ik vond het verschrikkelijk oneerlijk dat er zo ontzettend veel ellende op het bordje van één persoon terecht kon komen. Dat mensen in staat zijn om deze dingen met andere kinderen en andere mensen te doen. Ik voelde me zo machteloos wanneer ik zo naast je stond. Ik ben wel een beetje oplossingsgericht, ja dat klopt. Maar alles wat we zouden kunnen doen tegen zo'n cultgroep was zo nutteloos of onveilig. Wat ik wel kon doen was naar je luisteren. Een knuffel of chocola komen brengen als dat nodig was. En je laten weten dat je altijd bij mij terecht kon. En zo is dat gebleven. We zijn er voor elkaar. Ik voor jou, maar jij ook voor mij. Ik heb zo ontzettend veel van je geleerd. Van je vechtlust, van je moed. Je kracht om door te gaan. Je geloof, je liefde voor de mensen om je heen. We kunnen eerlijk tegen elkaar zijn. Ook als we ergens niet zoveel zin in hebben of iets niet leuk vinden. Dan kunnen we dat tegen elkaar uitspreken. Aan het begin van onze vriendschap hebben we dat tegen elkaar uitgesproken. Dat we niet te veel verwachtingen van elkaar moeten hebben. Dat we gewoon onszelf kunnen zijn. En dat geeft zoveel vrijheid. Ik ben ontzettend blij met onze vriendschap. Je bent waardevol voor mij als persoon. En deze persoon is ten eerste Emma. En alles wat je daarin meeneemt. En daarnaast ook een survivor. Maar dat is iets wat erbij hoort. Vooral omdat je gewoon een mens bent. Iemand die iets te brengen heeft. En te geven heeft. Iemand waar ik respect en ontzag voor heb. Iemand die ik lief heb en die waardevol is in mijn leven. Iemand waar ik van kan leren. Die voor mij is als ik hulp nodig heb. Iemand waarmee ik het gezellig kan hebben en goede gesprekken kan voeren. Iemand die ik kan helpen en waarmee ik mijn ervaringen kan delen. En vooral ook waar je ontzettend mee kan lachen. Ik ben zo trots op jou, op het verhaal wat je nu durft en kunt vertellen in de podcast. En ik bid dat het veel harten mag raken en veel mensen mag helpen. Dat jullie het licht spreiden mogen. Ik vond het zo mooi dat ze dat zo had opgeschreven.
Ja.
Want het ging als eerst om mens.
Precies.
Ze kenden mij niet als survivor, maar als mens.
Ja.
En beetje bij beetje kwam dat er allemaal uit. En dat is natuurlijk super spannend om te vertellen.
Ja.
Maar... want je kunt natuurlijk iemand heel makkelijk kwijtraken dan.
Ja, ja.
Maar dat is gebleven. En ik denk, ja, dit is zo belangrijk. Omdat je gewaardeerd wordt als mens.
Ja.
En ja, ik wou dat gewoon heel graag delen. Omdat ik zeker weet. Ja. Schiet ik vol van. Ik weet zeker dat er vriendinnen luisteren nu.
Ja.
Van survivors.
Ja.
En ik... Ja. Ik voel gewoon zo'n warm hart voor hun. En ik vind dit echt strijders. Dat vind ik echt. Dat ze durven naast iemand te blijven staan.
Ja.
Die zo uit zo'n wereld komt. Zo'n andere wereld. Zoveel heeft meegemaakt. En dat je inderdaad... En dat merk ik bij mijn eigen vriendin ook. Dat je denkt van, wat moet ik dan? Weet je wel, wat moet ik dan bijdragen? Wie ben ik dan? Ben ik niet gewoon veel te nietig, veel te klein hiervoor? Dit is veel te groot voor mij. Weet je, al die vragen. Ik kan het zo goed begrijpen.
Ja.
Maar dat je dan ernaast blijft staan. Al die vrienden en vriendinnen. Ja, ik ben zo ben blij met jullie.
Ja.
Ik kan jullie allemaal helemaal niet zien, maar ik weet dat jullie er zijn. Dat je meeluistert, omdat je het verhaal van jouw vriendin wil horen.
Ja. Ja,
ik vind dat echt heel krachtig en heel goed. En ja, voor wat het waard is, ben ik super trots op jullie. Omdat je blijft. En dat is eigenlijk het enige wat de survivor nodig heeft.
Ja.
Dat je blijft. Je hoeft die verhalen niet door te pluizen. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft ook helemaal niet op allerlei delen te reageren. Maar dat je blijft en dat je met elkaar kan lachen om de dingen die gebeuren. En dat je gewoon lekker samen winkelen kan. Of leuke dingetjes, weekendjes weg. Weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar dat je zorgt dat de survivor mens blijft.
Ja.
Ja, dat is zo ontzettend belangrijk. Want
ja.
De vervreemding zit er al zo in, hè? En er zijn vaak heftige hulpverleningstrajecten bezig. Maar jullie, al de vrienden, willen er zorgen voor dat je mens blijft.
Ja.
Dat is zo, zo waardevol. Dus,
wat mooi dat je dat zegt, Emma, want dat is inderdaad zo. Ja, die zorgen ervoor dat je mens blijft. Ja,
ja, dus ik ben super trots op jullie allemaal. En ga, blijf alsjeblieft en ga zo door.
Ja. Ja. Ja, en proberen om het niet zo zwaar te maken wat jij dan zou moeten doen. Of, hè?
Nee.
Of ingewikkeld of wat dan ook. Maar nee, dat je inderdaad
gewoon
naast
iemand... lekker
vriendin
blijven, ja. Lekker vriend blijven.
Ja, en dat je dat naast iemand blijft staan.
Zo belangrijk.
Ja.
Ja, de hulpverlening is er wel. Maar gewoon echte vrienden en vriendinnen waar je ook gewoon terecht kan.
Ja.
Ja, dat het gezegd mag worden als er een trigger is of dat er of iets moeilijks is. Maar dat het daar ook mag bij mag blijven.
Ja.
Dat het gewoon er allemaal mag zijn. Ja,
ja,
dat zijn zulke waardevolle dingen.
Ja, dat is super kostbaar. Als je gewoon dus inderdaad jezelf kan zijn bij elkaar.
Ja.
Hè? En,
dat maakt het leven ook echt waardevol en hoopvol ook. En dat is wat je geeft als vriend of vriendin. En heel bijzonder dat deze mensen er gewoon echt zijn. Ook ik weet gewoon dat ze luisteren.
Ja, zeker.
Ja, vind ik echt heel fijn.
Ja.
Ja.
Ja, van al die honderden mensen die zitten te luisteren, Emma, zullen er zeker allerlei vrienden, vriendinnen of andere betrokkenen die naast iemand willen staan aan het luisteren zijn. Ja.
En je bent gewoon zo moedig dat je dat durft. Ja. Het is zo makkelijk om te zeggen, nou, dit is mij te ingewikkeld, ik ga weg.
Ja.
Maar dat je blijft en dat je durft, ik vind dat echt, dat zijn echte strijders.
Ja, zeker. En zeker als je ook nog luistert, hè, want dan wil je het dus ook nog weten eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus dat is zeker heel bijzonder.
Ja.
Dus de vrienden en de vriendinnen en andere betrokkenen krijgen een hart onder de riem.
Ja, de helden.
Ja.
De helden van vandaag.
Ja.
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 Dus,
ja.
Nou, dat wou ik gewoon graag delen.
Ja. Ja.
Dat het
heel waardevol.
Heel belangrijk is om als mens in dit leven te mogen blijven staan.
Ja.
Want daarin is ook heel veel geroofd natuurlijk. Is heel veel kapot gemaakt.
Ja, precies.
Maar dat kan teruggehaald worden. En dat kan teruggegeven worden door de mensen om je heen.
Ja.
Dat is echt super waardevol.
Ja. Heel mooi dat je dat zo deelt, Emma.
Ja.
Ja. Kan het er alleen maar mee eens zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en het beantwoord denk ik ook gelijk wel de vragen van mensen die vragen van wat moet ik dan doen voor iemand of hoe kan ik iemand dan helpen?
Ja.
Terwijl het eigenlijk niet om het helpen gaat, maar om gewoon het er zijn.
Er zijn.
En als mens de andere mens te ontmoeten en te omarmen zoals die is, hè? Want dat is het eigenlijk.
Ja,
ja,
dat heb je eigenlijk het allermeest nodig. Wat we net al zeiden over van de hulpverlening. Je zit er als mens.
Ja.
Vrienden en vriendinnen zijn als mens.
Ja.
En dan komt de rest vaak wel.
Ja.
Als dat vertrouwen er is, dan komt de rest wel.
Ja.
En soms ook niet, maar dan is dat ook helemaal goed.
Ja.
We hoeven het er ook niet altijd over te hebben.
Nee, dat is ook zo, hè? Ja.
Ja, want Carla, we hebben ook vragen voor jou gehad. Dan mag ik jou interviewen.
Leuk.
Ja, want hoe ga jij dan met dingen om? Daar hebben we veel vragen over gehad. Want jij hoort natuurlijk ook heel veel heftige verhalen.
Klopt.
Ja, hoe vind je dat? Hier vraagt iemand, voel je je soms ook alleen in het werk of overweldigend?
Dat heb ik zeker wel gevoeld. Ik ben natuurlijk al een aardig periode bezig, hè? Nou 25 jaar in de praktijk en eigenlijk daarvoor ook al onderweg met verschillende survivors. In het beginperiode heb ik mij zeker wel alleen gevoeld. Dat was heel erg pionieren. Ik kende toen niemand anders die dit werk deed of survivors kende. Dus ja, dan is het wel eens heel alleen.
Ja.
Hè? En dan denk je wel eens van, ik hoor allerlei dingen en met wie kan ik daar het over hebben? Met wie kan ik daarover praten? Ja, dat kon dus eigenlijk niet. Nee. Dus die eenzaamheid heeft in het begin wel heel erg bijgehoord voor mij. Maar ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad dat dit werk ook een roeping is die ik van God heb gekregen, die God in mijn hart heeft gelegd.
Ja.
En ik heb dus ook altijd heel erg ervaren dat ik ook krijg wat ik voor die roeping nodig heb. Okay. Dus waardoor ik het ook kan dragen.
Ja, want is het dragen en verdragen dan? Die ook die eenzaamheid en de gruwel van wat je allemaal hoort eigenlijk?
Ja, ja, deels. Het is dragen van wat je allemaal toevertrouwd wordt. Hè? Wat natuurlijk hele heftige dingen. Soms zijn hele emotionele dingen, verdrietige dingen, pijnlijke dingen.
Ja.
Ook heel veel eenzaamheid bij de mensen, bij de survivors natuurlijk. Dus ja, dat is iets wat je zelf aan moet kunnen. Hè? Maar waarvan ik wel voelde, ik kan dat aan. Ik kan het dragen zonder dat het van mij wordt.
Ja, precies.
En ik kan het ook, ja, het verdragen is een ander stukje, denk ik. Dat, ja, tuurlijk, ja, het hoort bij elkaar. Maar het verdragen zit hem voor mij ook in de machteloosheid die je soms hebt. Hè? Ja. Als mensen nog in de cult komen. Als mensen nog allemaal narigheid meemaken. Als je weet dat een survivor na het gesprek bij jou gelijk weer in de cult terechtkomt.
Ja.
Dat is gewoon zo naar om te weten, terwijl je daar nog niet iets aan kunt veranderen.
Ja.
Dus het verdragen van die onmacht, van die machteloosheid, is ook, vind ik ook een belangrijk onderdeel. Daar heb ik echt mijn weg in moeten vinden. En dat je voelt van, hier kan ik niks aan doen voor nu. Ik zit met precies. iemand in het proces, maar ik kan niet zorgen dat iemand daar niet meer naartoe gaat of dat er iemand daar niet meer terecht komt. Ik ben met iemand in het proces bezig. Dus ik ben samen met iemand onderweg en hopelijk komen we daar. Dat we de ingangen kunnen achterhalen en kunnen sluiten. En dat de keuzes op een gegeven moment gemaakt kunnen worden. Hè, dat is even een hele korte notendop natuurlijk. Maar dat iemand daar komt, dat die daar niet meer terecht komt.
Ja.
In de cult. Maar op het moment dat bijvoorbeeld nog zo is, kan ik daar niet zomaar wat aan veranderen.
Nee, precies.
En dat is voor mij een wezenlijk onderdeel van mijn werk geweest. Dat ik daar ook mee om moet zien te gaan. En dat ik ook dat moet verdragen.
En is dat ook heel erg weten waar je eigen grenzen liggen?
Ja, voor mij wel, ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Ik moet wel zeggen, ik ben door de ervaring wijs geworden. Hè? Ik heb natuurlijk gestudeerd, ben psycholoog. Ik heb over traumatische gebeurtenissen geleerd. Dus er is een bepaalde basis van kennis. Maar het werken met survivors van ritueel misbruik is, daar was zeker toen de tijd geen onderwijs over.
Ja.
Hè, dus dat is echt door de ervaring wijs worden. En ook door de ervaring leren waar mijn grenzen liggen.
Ja.
En waar mijn kracht ligt en waar mijn kwetsbaarheden liggen. En wat ik wel en niet kan. En wat ik wel beter wel of beter juist niet kan doen.
Ja.
Hè, dus dat is echt voor mezelf ook een leerproces geweest.
Ja, dat geloof ik, ja. Ook het oversteken naar de cliënt, zeg maar. Bijvoorbeeld, jij wil heel graag niet meer dat iemand naar een groep gaat.
Dat klopt.
Maar het is het proces van de cliënt.
Dat
dan.
Klopt, ja.
Want hoe doe je dat dan? Want hoe heb je daar je grenzen in kunnen bewaren? Want het is natuurlijk ook een natuurlijk, menselijk ding van, ik wil gewoon dat je veilig blijft, hè?
Ik wil gewoon niet meer dat je daar nog terecht komt of nog naartoe gaat. Of nee, dat is zeker. Dus dat kan ook een heel sterk gevoel zijn. En ik denk ook wel eens dat ik, zeker in de begintijd, toen ik dat voor de eerste keren op mijn pad kreeg, best wel eens te veel de neiging had om voor mensen te zorgen. Hè? En om nog iets langer de sessie en dat soort dingen. Omdat je gewoon zo graag wil doordringen en ook zo graag wil dat iemand niet na de sessie naar de cult gaat.
Ja.
Totdat je op een gegeven moment dus merkt dat je dan met je eigen grenzen en met wat je zelf aan kunt in de knoop komt. Hè,
ja.
Dat heb ik echt wel een beetje door schade en schande moeten leren natuurlijk. Dat is ook menselijk, denk ik. En dat ik gaandeweg steeds meer heb gevoeld, oké, maar hier ligt mijn grens. Dit kan ik geven en dit kan ik niet geven. Hè? Dit heb ik gewoon niet in huis. Of ik heb hier geen invloed op.
Ja.
Hè, want dat is het natuurlijk. En ik heb dat echt wel leren voelen bij mezelf.
Ja.
En wat is van mij en wat is van de ander? Want dat is het heel erg.
Dat is het, hè?
Ja, wat is van mij en wat is van de ander? En waar heb ik invloed op en waar niet? En als ik er geen invloed op heb, zal ik het moeten loslaten? En zal ik het bij het proces van de survivor moeten laten, waar we samen in zitten, maar waar we dus op dat moment dan nog niet zijn, hè? Waar we misschien hopelijk gaan komen. En de andere kant is voor mij dat het mij ook heel erg geholpen heeft dat ik mensen in de handen van God mag leggen. Hè? Dus dat ik ze niet zomaar los hoef te laten in het niks.
Ja.
Maar dat ik ze los mag laten in de handen van God. Voor het stuk waar ik niks aan kan doen. Of in de periode dat ik iemand niet zie. Of geen invloed heb over waar iemand naartoe gaat. Of wat er met iemand gebeurt. Dat ik iemand in de handen van God mag leggen. En het andere is dat ik heel erg heb beseft, ik kan niet verantwoordelijk zijn voor het leven van iemand anders.
Precies, ja.
Hè, dus dat zijn allemaal leermomenten of ook onderdelen van mijn proces geweest. Hè, om dat te realiseren en om daarin heel zuiver te zijn van oké, dit is wat ik voor mezelf allereerst aan kan. En dit is ook wat ik kan naar de survivor toe.
Ja.
En om daar trouw aan te zijn en om daarin ook heel goed voor mezelf te zorgen. Ik heb ook heel erg geleerd, eerst voor jezelf zorgen als de hulpverlener. Sowieso als mens is dat beter. Maar zeker in mijn vak, eerst goed voor mezelf zorgen. Dan voor de ander zorgen.
Ja.
En anders klopt het ook niet met elkaar, hè, waar we het net even over hadden.
Klopt,
maar als ik allerlei goede adviezen geef hoe jij goed voor jezelf moet zorgen, maar ik doe het zelf niet.
Ja.
Of ik ga zelf over mijn grenzen of ik raak overspannen of wat dan ook. Ja, dat is niet geloofwaardig. Hè? Dus
ja.
Ik voel het ook als een grote verantwoordelijkheid om heel goed voor mijzelf te zorgen. Psychisch, maar ook fysiek. En mezelf te geven wat ik nodig heb. Zodat ik er op mijn best kan zijn voor mijn cliënten.
Ja.
Dus ik probeer dat heel zorgvuldig te doen. Ja.
Ik denk ook dat het heel belangrijk is voor survivors dat je grenzen aangeeft. Dat is niet altijd leuk. Dat is ook heel, heel frustrerend.
Ja, dat, ja.
Maar we zijn natuurlijk ontzettend grenzeloos opgegroeid.
Mm-hmm, ja.
Ondanks dat het heel lastig is om iemand tegen te komen die wel grenzen heeft, mm-hmm. is het wel een heel veilige omgeving. Hè, uiteindelijk, want je weet wel waar je aan toe bent.
Ja, ja. Ja.
En daar wordt ook op gelet van binnen.
Ja.
Daar wordt ook op
gescand of gescreend.
Nou, daar wordt ook op uitgeprobeerd.
Oh ja, ja.
Ga jij grenzen over als ik zeg dat ik toch echt nog echt heel even 10 minuten langer nodig heb, bijvoorbeeld.
Ja, ja,
of
ja.
Dat ik jij zegt wel, je mag 1 mail sturen, maar ik stuur er gewoon lekker 20. Kijken wat je doet.
Ja, ja.
Hè? En dat zijn er, dat is uitproberen ook, omdat het gewoon, je moet toch kijken wat voor type je tegenover je hebt zitten. Is die wel betrouwbaar?
Ja.
En als daar grenzen komen, is dat confronterend.
Mm-hmm.
Maar het zegt wel heel veel over jou.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja. Ja, dat heb je inderdaad wel eens vaker benoemd. Dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En ik denk dat daar zitten natuurlijk meerdere kanten aan. Ik kom ook tegen dat mensen zich afgewezen voelen door mijn grenzen. En ik probeer dan altijd de erkenning of het begrip daarvoor te hebben. Dat ik snap dat dat zo kan voelen.
Ja.
Maar ook dat het bij mijn taak, zal ik maar zeggen, hoort. Hè? Om eerst goed voor mezelf te zorgen. Zodat ik ook goed voor hun kan zijn. En dus ik probeer dat ook altijd wel uit te leggen. Want het heeft natuurlijk niks met afwijzing te maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat het soms zo voelt.
Ja, dat voelt ook zeker zo. Zeker als je in het begin, als je dat voor het eerst tegenaan gaat lopen.
Ja, ja.
Maar ja, weet je, draai maar om. Iedereen heeft grenzen.
Ja, ja, dat klopt. Maar dat is ook, hoe kun jij leren dat je grenzen hebt als ik de mijne ook niet aangeef?
Ja,
dan weet je toch ook niet dat dat dus mag en kan?
Nee.
Dus het is ook voordoen heel vaak. Zo ervaar ik het tenminste. Je doet het eigenlijk voor. En inderdaad, soms komt dat pijnlijk binnen. De andere kant is dat het inderdaad veiligheid en duidelijkheid geeft. En jij zei net dat dat ook uitgeprobeerd wordt, hè, de grenzen.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met waar sta jij en val je niet om en blijf je staan waar je staat en klopt het met elkaar, hè, waar we het net over hadden. Dus dat dat gewoon ook een hele belangrijke is.
Ja.
Ja.
En dat klinkt ook wel naar of zo, dat je uitgeprobeerd wordt. Maar het is puur om te testen, ben je veilig?
Nou, dat.
Omdat we niet anders tegengekomen zijn dan onveiligheid en grenzeloosheid.
Ja. Ja, en mensen die niet doen wat ze zeggen. Of niet betrouwbaar zijn.
Ja, en als jij zegt één mailtje, nou dan gaan we nog even voor dat voorbeeld.
Ja.
Één mailtje in een week en ik stuur er 25. Dan wil ik daar eigenlijk wel op aangesproken worden.
Ja.
Want anders, als je het gewoon maar laat gaan.
Mm-hmm.
Ja, dan ben je eigenlijk net zoals de anderen die ik allemaal ontmoet heb.
Ja, precies. Ja.
En ik zal er ook verschrikkelijk van balen als je me erop aanspreekt. Ja, dus ja, dat precies. Is natuurlijk een hele...
Die dubbelheid zit er.
Die dubbelheid is er.
Ja.
Maar het is echt testen, uittesten van waar ben je en wie ben je.
Ja. Ik vat het niet persoonlijk op dat ik uitgeprobeerd word.
Ja,
ik weet heel goed, nu inmiddels zeker, dat het met veiligheid te maken heeft.
Ja.
En ik weet vooral ook dat ik het voor mezelf moet doen, die grenzen aangeven.
Ja.
Hè? Of tenminste hanteren voor mezelf. En ik hoef ze niet altijd aan te geven. Ik kan ze ook leven. Hè? Dus dat is natuurlijk voor mij wel het zoeken naar wanneer zeg je je grens en wanneer niet. Want het hoeft niet altijd. Je kan hem ook uitleven zonder het altijd te hoeven zeggen.
Ja,
hè? Dat
precies.
Is natuurlijk het zoeken naar wat is nu helpend, wat is nu het beste. Kijk, en bijvoorbeeld wat jij net zei over die 10 minuutjes. Iedereen die mij kent weet dat ik niet stipt van de tijd ben. Van hè, als je nog, dat je nog even iets kunt afmaken in een gesprek.
Ja.
En niet dat ik zeg, ja, het is nu tijd, dus hup, dat zo werkt het niet. Maar ja, je werkt daar naartoe, naar het eindpunt van de sessie natuurlijk.
Ja.
Nee, want wat we net over hadden, je bent een mens waar ik mee praat.
Ja.
En het is dus niet, ja... Nou ja, je draait niet even je riedeltje af en je kijkt op je horloge, het is nu tijd. Dus hè, dat voelt voor mij onpersoonlijk. Dus ik probeer natuurlijk juist altijd de ander als mens te benaderen en daar goed mee om te gaan.
Ik denk ook wel dat het daaruit ook vanuit daaruit getest wordt van hoe zie je mij? Zie je mij als iemand die een uurtje bij jou binnengeschoven wordt, daar betaal ik jou voor en daarna weer weg?
Ja.
Of als het echt nodig is... mag ik dan nog blijven? Weet je wel?
Ja.
Want het wordt bij ons, bij survivors, wel heel vaak persoonlijk getrokken.
Ja, hè, precies.
Zulke dingen.
Ja, klopt.
En dat is, dat is dan ook best wel heel erg ingewikkeld. Als er dus getest wordt. Want daar is van binnen ook niet iedereen altijd maar over mee eens. Weet je, van stel je voor dat er getest wordt en dan word je boos.
Ja.
Stel je voor dat je dan zegt, nou, dan mag je nooit meer komen.
Ja.
Weet je wel? Dus daar is van binnenuit best wel oneenigheid over en ruzies kunnen erover.
Ja.
Maar allemaal angst. Want,
angst.
Weet je, je doet ons toch wel weer weg. Want dat is de graadmeter, hè?
Ja.
Je doet ons toch wel weer weg, want dat zijn we gewend, hè?
Ja. Angst om weggestuurd te worden, ja, dat is natuurlijk voor mij een hele bekende. Ja, ja. En als ik dit vertel, en als ik dat nog vertel,
precies.
En als mensen inderdaad heel grenzeloos zijn, maar zich ook niet bewust zijn van het feit dat ze grenzeloos zijn, dan kan dat ook wel eens botsen.
Ja.
Maar voor mij is dat nooit een reden om dan af te haken. Maar om daar hopelijk weer met iemand doorheen te kunnen werken en het erover te kunnen hebben en dan weer een manier vinden om samen verder te gaan. Hè? Dat is in elk geval tenminste altijd mijn insteek.
Ja.
En het is niet leuk als het botst.
Nee,
dat is voor mij. Nee. Hè, als iemand dan vraagt van hoe verwerk ik de heftige verhalen. Dan voel ik altijd heel erg de heftige verhalen kan ik aan. Die kan ik dragen. Ik kan me daar ook door laten raken. Hè, dat vind ik ook belangrijk. Ik heb altijd gezegd als het mij niet meer raakt dan moet ik ophouden. Hè, dus het mag mij ook raken. Natuurlijk niet tot zoverre dat ik ze onderuit ga, maar het mag mij wel raken. Hè? Dat zou ik ook een beetje raar vinden als dat me niet zo zou zijn.
Ja.
Maar de heftige verhalen kan ik aan. En daar kan ik ook bij blijven. Ik kan ook bij iemand blijven in zijn pijn of in zijn verdriet of in zijn lijden. Veel moeilijker is het als het in de therapeutische relatie botst of het vertrouwen er niet is of niet tot stand komt. Dat vind ik veel moeilijker eigenlijk.
Dat geloof ik, ja.
Omdat dat de basis is, grond waarvan je kunt werken.
Ja.
En ik begrijp natuurlijk heel goed dat vertrouwen absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Hè? Dat het een gegeven is dat er geen vertrouwen is eigenlijk.
Ja.
Maar als je merkt dat daar heel veel de aanval op is, of de programmering tussendoor vroet om te zorgen dat de connectie niet tot stand komt, of dat de connectie steeds weer weggemaakt wordt, of dat ik inderdaad in iemands hoofd elke keer een heel ander iemand word die heel naar en lelijk en boos doet. En ja. Dat zijn veel moeilijkere dingen. Hè? Van, ja. Kun je elkaar dan weer vinden en kun je toch weer samen verder?
Ja. Daar zit ook ontzettend veel verdriet onder. Ja. En ik kan me voorstellen dat het jou ook echt verdriet doet.
Dat kan mij soms ook verdriet doen, ja. Want dat is natuurlijk wat je... Ja, dat is waar het om gaat in mijn beleving. Om de verbinding tot stand te kunnen brengen. En daar zit natuurlijk juist bij uitstek zoveel schade. Hechtingsschade en zoveel programmering op. Waar we het ook over gehad hebben in de podcast. Ja, dat wisselt ook heel erg. Hè? Bij sommige mensen die komen hier binnen en die... voelen zich op een of andere manier gelijk soort van veilig. Dat vind ik dan heel wonderlijk eigenlijk, maar dat gebeurt. Ja. Hè? Dus die gaan eigenlijk gelijk aan de slag met hun proces.
Ja.
Maar er zijn ook mensen waar hier zoveel schade op zit. Ook van bijvoorbeeld vorige hulpverleningsrelaties. Dat het gewoon soms zo moeilijk is om daar doorheen te komen. Dat vind ik zelf eigenlijk het allermoeilijkst. Ja, veel meer dan de inhoud. Dat is niet... Daar kun je samen zijn. Hè? Maar als het samen zijn niet lukt, dat is waar wat ik het meest ingewikkeld en moeilijk vind.
Ja.
Ja. En waar het voor mij ook eigenlijk allemaal om draait.
Ja, want dat is ingewikkeld en moeilijk. Maar er is ook een vraag hier. Is er voor jou ook dreiging omdat jij survivors helpt? En ik ga hem even samenvoegen met een andere. Loop je ook gevaar? Want in mijn ogen, zegt iemand, ben jij iemand die flink roet in het eten gooit?
Ja.
Wil je daar iets over zeggen?
Ja, nou, ik denk inderdaad wel dat ik iemand kan zijn die flink roet in het eten gooit, natuurlijk. Voor de cults en de groepen zullen niet heel blij zijn met wat ik doe. En vooral niet met het feit dat ik het blijf doen. Er is wel eens dreiging, maar... Hoe ik daarin sta, is dat ik mij daar niet door tegen laat houden. Dat ik een heel sterk geloof heb dat het de bedoeling is dat ik dit werk doe. En ik ben met een heel aantal mensen onderweg. Dus ik ga daarmee door. En ik laat mij daardoor niet tegenhouden als ik dreiging krijg of bedreigingen. Of ja, wat natuurlijk in de maatschappij ook gebeurt, dat je weggezet wordt als een... ongeloofwaardig iemand omdat je dit gelooft. Of nou ja, de dreiging komt in verschillende soorten en maten natuurlijk. Ja. Kan heel persoonlijk zijn, kan ook meer maatschappelijk zijn.
Ja.
Het is er beide. Maar ja, ik laat me daar niet door tegenhouden. Dat is eigenlijk hoe ik daarin sta en hoe ik daarmee omga. Ik laat mij geen angst aanjagen. Ik laat mij daar niet door beïnvloeden in die zin. Ander stukje is dat... cliënten wel bedreigd worden over mij, zal ik dan maar zeggen. Dus
omdat
cliënten,
ze bij jou blijven?
Omdat ze bij mij komen en bij mij praten, wordt er bijvoorbeeld gezegd van... als jij nog met Carla praat, dan doen we Carla wat aan. Hè? Ja. Zo. Ik heb dat zelf altijd als een bedreiging aan het adres van de cliënt gezien. En niet aan mijn adres. Omdat natuurlijk vooral de bedoeling is dat de cliënt of de survivor zijn mond houdt en niet praat en niet het proces aangaat. Hè? Dus dan proberen ze het op die manier om iemand bang te maken. Want en die situaties zijn er echt wel geweest dat survivors zich ook heel veel zorgen over mij hebben gemaakt. Van wat als ze jou wat aandoen. En ook omdat ik publiekelijk ben. Hè? Ik ben vanaf dag 1 dat Fragile Wing begonnen is, ben ik openlijk over deze over ritueel misbruik gaan praten. Op mijn website en nou ja, waar dat in welke situatie dan ook. Ik was natuurlijk heel openlijk en dat ben ik nog steeds. Dus ik doe dit heel openlijk.
Ja.
En ik heb ook wel het gevoel dat dat uitmaakt. Hè? Want je wordt heel zichtbaar.
Ja.
Ja, als er nou zeker iets met mij gebeurt, dat... Dat is dan op zijn minst heel verdacht.
Ja.
Dus ik heb ook altijd het idee dat juist de openheid en het licht waarin ik dan ga staan, ook een stuk bescherming geeft.
En heb je daar speciaal voor gekozen om het op die manier te doen dan?
Ja. Ja, toen ik begon met mijn website, dat was natuurlijk de eerste publiekelijke of de eerste publieke actie, zeg maar. Toen ja, was er gewoon nog bijna niets in Nederland over dit onderwerp. Dus ik wilde juist heel duidelijk een soort baken zijn van, hey, dit gebeurt, ik wil dit aan het licht brengen. Hè? Dat was natuurlijk heel erg een van mijn doelen. Om hier licht op te schijnen en om aan het licht te brengen dat dit gebeurt en dat dit bestaat. En op die manier ook survivors een hart onder de riem te steken van, hey, ik weet hiervan en dit gebeurt. En in het licht ermee. Hè? Ja. Dus dat was voor mij juist echt een overtuiging. Dat je dit niet in het verborgene moet laten, maar dat je dit aan het licht moet brengen. Dus dat was voor mij wel een hele bewuste keuze. En daardoor kun je ook doelwit worden. Dat is gewoon een ding wat zeker is. Dat is ook gebeurd. Maar er zit ook een stuk bescherming juist in het licht. Ja, dat is tenminste wel mijn ervaring. En ik denk niet dat je dit werk kunt doen zonder dat je ooit eens bedreiging of andere narigheid naar je toe krijgt. Dat kan niet. Dat hoort er gewoon in die zin bij. Maar voor mij is dat niet iets wat mij dan tegenhoudt.
Nee, precies. Nee.
En wat ik vooral ook eigenlijk niet te persoonlijk maak. Ik zie het heel erg als iets van, ja, natuurlijk willen zij dat niet. Natuurlijk willen zij niet dat ik dit doe. Natuurlijk willen ze niet dat er survivors geholpen worden. Natuurlijk willen ze niet dat er licht opkomt. Ja, dat is van hun allemaal eigenlijk. Het gaat niet over mij zozeer. Nee. Dus ik ga gewoon door met waarvan ik het gevoel heb dat ik dat moet doen.
Ja.
Dus dat is wel een hele sterke overtuiging in mijn hart, ja.
Ja, en ik denk dat je daarom kan blijven staan. Mm-hmm. Omdat je het niet persoonlijk maakt.
Ja.
Hey, want je zei net over je website.
Ja.
Was je daarvoor al gestart met hulp verlenen aan mensen die uit deze cultgroepen komen? Of was dat ook de start dat je echt deze hulpverlening bent gaan geven?
Ja, de website is eerst gekomen voor mijn praktijk, zeg maar. Dus eerst kwam de website, toen is mijn praktijk opgestart.
Maar je had daarvoor al wel...
Ik had daarvoor al contact met survivors gekregen. Ja, in begin jaren 90 eigenlijk heb ik de eerste survivor op mijn pad gekregen. En ja, de enige kennis die ik toen had, was een aantal boeken die ik daarover had gelezen. En vooral met name uit Amerika, want in Nederland was er nog helemaal niks over eigenlijk. Tenminste niet waar ik van op de hoogte was. Dus ik heb uit Amerika wat boeken gehaald eigenlijk.
Ja.
En... ja, op een gegeven moment kreeg ik dus in het pastoraat van de kerk waar ik toen zat een survivor op mijn weg. En nou, dat was een situatie van iedereen vond het eigenlijk te moeilijk om haar te helpen en te heftig. En zij had zelf ook zoiets van, ik vertel één klein ding en mensen slaan helemaal stijl achterover. Ja. Dus ik kan hier mijn verhaal niet kwijt.
Ja, ja, ja. Hè?
Want ik heb me alleen maar nog maar 1 millimeter verteld en mensen kunnen dat al niet aan. Dus dat werkt niet.
Nee.
En... ik wist toen helemaal nog niet dat zij een survivor van ritueel misbruik was, overigens hoor. Maar ik had wel toegezegd van ik wil jou wel begeleiden, zeg maar, vanuit het pastoraat op dat moment dan. Ja. En toen is zij van lieverlee haar verhaal aan mij gaan vertellen. En vielen voor mij de kwartjes dat ik met iemand uit een cult, die uit een cult kwam, te maken had. En dat heb ik helemaal niet uitgesproken. Ik heb haar gewoon haar verhaal laten doen.
Precies. Ja, precies. En jij wist de achtergrond
informatie. In mijn achterhoofd wist ik waar ik mee te maken had.
Je had die boeken gelezen en toen dacht je, oh ja.
Ik heb hiermee te maken, maar ik heb dat helemaal niet gezegd. Ik heb haar gewoon haar verhaal laten doen en ontdekken. En hoe dat dan gaat, zoals ik dat ervaar met een roeping, dan gaat het toch van lieverlee dus meer mensen op je weg komen. Hè?
Ja.
En er komen meer contacten. En meer mensen die dit dus hebben meegemaakt. En ik weet nog dat ik echt dacht van oké, nu heb ik deze ervaring opgedaan. Nou, dit is niet iets wat iedereen maar doet. Hè? Het gaat hier helemaal niet over. Er is geen kennis over. Je hoort er niks over.
Nee.
En ik heb nu deze ervaringen opgedaan. Ja, dus nou ja, dan spreken we van begin jaren 90 tot eind jaren 90. Hè? Dus dat is toch al een heel aantal jaren dat je dan in deze materie iets doet.
Ja.
En... denkt, ja, dit is niet gebruikelijk of zo. Dus moet ik hier nog verder weer iets mee of niet? Ja, en toen kreeg ik inderdaad heel sterk het idee om de website te gaan schrijven. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen ik die online zette in 2000, was dat net voor de paas, in de week voor de Pasen. Nou, dat is
goed getimed.
Heel goed getimed voor iedereen die hier een beetje iets van af weet. Toen kreeg ik eigenlijk gelijk mensen in de mail die zeiden van help je ook mensen, want ik heb hulp nodig. Dus eigenlijk ging ik gewoon gelijk hulpvragen krijgen. Terwijl ik helemaal niet een uitgedacht plan nog had van Oh, ik ga een praktijk starten. Maar naar aanleiding van de website kreeg ik de hulpvragen. En zo is mijn praktijk eigenlijk heel druppelsgewijs ontstaan. Ja. Hè? Tot de volle praktijk die het nu is. En ja, de andere dingen die daarbij gekomen zijn, zoals de gedenkdag en zo. Ja. Hè? Maar,
er zaten dus al mensen te wachten.
Er zaten al mensen te wachten, maar dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Ik had voor die tijd geen eens internet of een computer, dus behalve dan voor mijn studie. Maar geen internet of zo. Dus ik ging dit doen. En ik ging die website publiceren, maar ik had natuurlijk geen idee dat daar mensen op zaten te wachten. Maar dat was echt zo. Er zaten echt mensen op te wachten. Dat was ook heel bijzonder. En ik had voor die tijd had ik al wel wat online contact met survivors uit Amerika vooral. Dus daar heb ik ook wel weer veel van opgestoken.
Ja.
Omdat die mensen ook veel met mij deelden. Ook over hoe hoe het zat met toegang van de cult tot jou en zo. En, mensen die gewoon echt al een eind in hun proces waren.
Ja.
Dus ik heb daar ook heel veel weer van geleerd.
Ja.
Ook van alle mensen die ik zeg maar voordat officieel mijn praktijk begon heb ontmoet.
Ja.
Ja, heb ik ontzettend veel ook weer van mogen leren. En toen uiteindelijk in 2001 geloof ik is officieel mijn praktijk dan van start gegaan. Dus zo is dat gegaan. Ja, eigenlijk heel stapsgewijs.
Ja.
En elke keer wist ik ook eigenlijk alleen maar de volgende stap. En zo gaat dat vaak in mijn leven hoor. In mijn leven samen met God. Het is de volgende stap. En dat is ook helemaal oké met mij.
Ja.
Dus
En dan weet je ook wat je moet doen.
Ja, dan weet ik dat ik die stap moet zetten.
Precies. Ja.
Dus ik heb het zelf ook wel heel erg ervaren als God die mij voorbereid heeft. En die mij dit in mijn hart gelegd heeft. En die mij dus ook geeft wat ik nodig heb om het aan te kunnen. En om ermee om te kunnen gaan. Ja. Waardoor ik het ook niet... Inderdaad, wat we net ook zeiden, alleen maar als iets heel zwaars ervaar. Ja, soms is het zwaar, soms is het ingewikkeld. Zeker als je dus die connectie maar niet kunt tot stand kunt brengen.
Ja.
Maar het is ook ontzettend mooi. Het is ook ontzettend mooi, waardevol werk om te doen. En om samen met mensen dit soort processen te mogen lopen die jou wel heel veel toevertrouwen van zichzelf. Zo ervaar ik dat altijd.
Ja, dat is ook zo.
Ik vind ook, als ik bijvoorbeeld delen van mensen mag zien, dan voel ik altijd van, die mensen keren zichzelf binnenstebuiten. En die laten dat aan mij zien. Dus dat is voor mij helemaal niet iets vanzelfsprekends. Dat is iets heel kostbaars.
Nee, dat is iets heel kwetsbaars om te doen ook.
Ja, en, precies.
Er zit vaak een hele grote rem op. Zeker als je daar een beetje op kan sturen. Dan,
ja.
Dus, en dat toevertrouwen in jou is natuurlijk wel... heel mooi dat mensen dat doen.
Ja, en zo ervaar ik dat ook. Dat het echt iets is wat aan me toevertrouwd wordt. Ja. Dus ik probeer daar heel zuinig en zorgvuldig mee om te gaan. Ja. Dus dit is mijn stukje van het verhaal. En in latere afleveringen komen misschien nog wel te praten over hoe ik dan werk of ik dan verder nog tegenaan loop.
Maar ja, dat denk ik wel. We hebben ook vragen daarover gekregen.
Ja,
dus
zeker.
Dat
ja.
Gaan we zeker nog wel over jouw werkwijze hebben.
Ja, precies. Ja.
Maar mooi om zo te horen.
Ja.
En je bent ook altijd wel dan heel relaxed erin als je er zo over praat.
Ja.
En ik voel ook wel dat je echt weet waar je het over hebt en waar je mee bezig bent. En ik voel ook wel heel erg de vertrouwen in jou. Dat God voor jou zorgt.
Ja.
Financieel ook.
Ja, dat is hierin, dat klopt. Ja.
Maar ook de veiligheid hierin.
Ja.
Dat je veilig blijft.
Ja.
En dat vind ik wel heel, heel mooi.
Ja.
Dan klopt dat met elkaar.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik ervaar wel dat God altijd voor mij heeft gezorgd. Hè? Want het is natuurlijk ook zo, heb ik eerder al eventjes gezegd. De hulp wordt niet vergoed. Wat betekent dat ik een behoorlijk... lager tarief reken. Hè, omdat ik heel graag wil dat mensen geholpen kunnen worden. Dus het moet wel haalbaar zijn voor mensen om dat te kunnen betalen. Tegelijk moet ik er ook van leven natuurlijk.
Ja.
En daarin is mijn vertrouwen op God ook altijd heel groot. Dat ik denk van, God zorgt voor mij, God zorgt voor de survivor. Dus als op een of andere manier geen geld is, dan moet het ergens anders vandaan komen. En dan vertrouw ik erop dat hij daarvoor zorgt. En dat heeft hij altijd gedaan. En daar ben ik heel dankbaar voor. En inderdaad, hij zorgt ook voor mijn veiligheid. Hij zorgt dat ik er kan zijn. Hij zorgt dat ik overeind blijf. Ja. En hij heeft mij ook door mijn eigen processen heen geholpen. Hè? Om inderdaad nu zo ontspannen hier te kunnen zitten. En te zijn wie ik ben. En daar helemaal oké mee te zijn. Waardoor ik dat ook aan anderen kan meegeven. Dus
ja, en dat vind ik het mooi. Ik ken jou wat beter. Zeker de laatste paar jaren. Ja. Veel gepraat met elkaar over van alles en nog wat. Ja. Ook over jouw processen.
Ja.
En het klopt. Wat jij vertelt aan de cliënten, aan de mensen om jou heen. Wat je ze wil leren eigenlijk.
Ja.
Gaat allemaal over je eigen processen die je doorlopen hebt.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel mooi. Het klopt met wat jij zegt en wat je doet.
Ja.
En wat je uitleeft. En ja. Ja, dat is gewoon heel waardevol.
Dat vind ik ook heel mooi om te horen, Emma. Ja. Dank je wel. Ja, ik geloof ook dat je de ander alleen maar kan brengen waar je zelf al geweest bent. Dus ja, ik moet eigenlijk voorop in dat opzicht, hè? In mijn eigen processen.
Ja.
En,
ja, maar dat betekent niet dat ik niks tegen jou kan zeggen. Je hebt ook wel eens gezegd van kijk eens mee of wat vind je? Je staat er ook heel erg open voor van... doe ik het op deze manier goed? Wat vind jij? En dat is natuurlijk ontzettend waardevol. Hè? Ook in een vriendschap. Van, dat je daarin openstelt naar elkaar. Ja. Ook al loop je op heel veel dingen voorop. Maar dat je niet afsluit van... nou, ik loop in mijn eentje voorop en de rest.
Nee.
Hè, dat,
nee, maar zo bedoel ik het voorop lopen ook niet. Hè?
Nee, maar zo kan het wel. Hè? Zo zijn er wel mensen die zo leven. Mm-hmm. Van, ik ben onbereikbaar ergens voorop. Maar ik leef jou wel uit en ik zeg wel aan jou hoe dat moet.
Ja, precies.
Hè? Maar daar kan je geen verbinding ook niet mee maken.
Nou, precies. En dat is voor mij, wat ik net al gezegd heb, echt de sleutel. Het gaat om de verbinding. Het gaat erom verbinding met elkaar te kunnen maken. Ook in de pijn, ook in het lijden, ook in het verdriet.
Ja.
In de struggles. En ik bedoel met voorop lopen meer inderdaad. Ik heb het doorleefd.
Ja.
En daarom kan ik het aan jou meegeven. Maar ik vind het ook heel belangrijk om mensen in mijn leven te laten inspreken. Ja. Dat mensen eens mee kunnen kijken. En gelukkig in de loop van de jaren heb ik ook collega's gevonden. Hè? Andere mensen die ook in dit werkveld staan. Waar je dan eens mee kunt sparren en kunt overleggen. Ja. En kijk eens mee of hoe kan ik hiermee omgaan. Natuurlijk, dat is hartstikke belangrijk. Dus dat is gelukkig ook gebeurd. Het werkveld is... minder eenzaam geworden in de loop van de jaren. En zeker met de social media en met LinkedIn. Er wordt veel meer over gepraat al in de loop van de jaren. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Er zijn ook steeds meer survivors die praten openlijk. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja, zeker.
Dus dat scheelt
heel veel.
Dat het een veel bespreekbaarder onderwerp is geworden.
Ja.
En ik heb ook mensen om mij heen staan, mensen die mij steunen. En sommige van die mensen weten meer inhoudelijk en andere mensen minder. Hè? Maar natuurlijk staan er ook mensen om mij heen. Ja.
Dat moet ook. Jij bent ook mens.
Ja, zeker. Ja.
Nou, mooi Carla. Dan ga ik hem lekker afsluiten.
Oh, nou, helemaal goed. Doe jij dat een keer.
Ja, we zijn nou gewoon weer heel end voor deze podcast in ieder geval. Ik vond het mooi om jou te interviewen.
Ja, leuk.
Een keertje andersom.
Ja.
En ik ben heel blij met jou. En ook dat we dit kunnen doen. Maar ook voor alles wat jij voor andere mensen kan betekenen. Maar zeker ook gewoon hoe je eigen leven leidt is echt voor mij een heel groot voorbeeld.
Mm, mooi.
En ik ben heel blij met jou. Hoe doe je dat altijd?
Ik zeg dan gewoon van nou, daar laten we het voor deze keer bij.
Laten we het voor deze keer bij. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer. You belong to the day. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords.